Deze morgen mogen we samenkomen in de naam van Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Fijn om elkaar vanmorgen te mogen ontmoeten. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Het thema van deze morgen is Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij is in de hemel. Wij zijn hier, we hebben het goed over het algemeen, maar u weet, heel wat gelovigen lijden vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. En daar willen we ook vanmorgen bij stilstaan, vanuit het thema dat ik u genoemd heb, Jezus aan de rechterhand van de Vader gezeten. Zullen we samen de Heer gaan bidden om een zegen voor deze morgen. Vader in de hemel, we danken u dat we morgen hier mogen samenkomen. Om u te loven en te prijzen met onze liederen in onze gebeden. Om te luisteren naar uw woord, om erover na te denken. We mogen samenkomen om u te eren, Heer, want u komt alle eer toe. U, Vader in de hemel, die ons het leven hebt gegeven. U die ons daarbij bent elke dag. En zo hebt u ook beloofd in uw woord dat u bij ons zult zijn, Heer Jezus, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En dat geldt de gemeente die hier samenkomt, maar dat geldt op al die plaatsen waar uw kinderen elkaar ontmoeten. En ook deze dag, Heere, tot uw eer samenkomen, opgebouwd willen worden in het geloof. En ook dat willen wij vanmorgen, Heer, dat we bemoedigd en gesterkt worden. En we danken dat we in een land mogen leven waar vrijheid is van godsdienst, ook al zien we dat het in ons land ook langzaam maar zeker anders gaat worden, moeilijker begint te worden. Maar het is niet vergeleken, Heer, bij wat anderen meemaken die dagelijks angst kennen omdat ze voor hun geloof willen uitkomen en ook de gevolgen daarvan moeten dragen. Heer, voor die broeders en zusters die vervolgd worden, wil ik bijzonder deze dag bidden. Heere, dank dat we ook mogen weten dat zij voor ons bidden, want ook dat is wat we zo vaak horen. Wij maken ons zorgen om hun geloof, om de vervolging die ze meemaken. En zij maken zich zorgen over ons, omdat de manier van leven en de vrijheid die we hebben, ons weer bij u vandaan kunnen halen. Heere, wilt u ook vanmorgen zo in ons bidden zijn dat we iets van u mogen ontvangen en straks naar huis mogen gaan als mensen die gezegend zijn, Heere, die geestelijke zegen van u ontvangen hebben. Vader, we bidden ook voor hen die vanmorgen niet bij ons kunnen zijn, omdat er omstandigheden zijn die het niet toelaten. Heere, wilt u hen bewaren en vasthouden, bemoedigen en sterken. Bidden ook, Heere, voor hen die het misschien zo makkelijk opvatten allemaal. En het gaan naar de kerk ook als een keuzevrijheid ervaren. Je kunt wel gaan, je kunt ook niet gaan. Heere, wilt u hen aanraken, laten zien hoe belangrijk het is om samen te komen. Wat uw woord ook zegt, dat we de onderlinge samenkomsten niet verzuimen. Bidden, Heere, voor degene die ook hier zijn vanmorgen, maar in hun leven met heel veel moeite te kampen hebben. Ziekte en zorg en andere dingen. Heere, wilt u hen aanraken, hen moed geven om door te gaan. Vader, we bidden voor het werk in deze gemeente. Ook vanmorgen hebben we gehoord van allerlei dingen die weer in de komende dagen zo gepland zijn. Heere, wilt u ook daar aanwezig zijn en uw kinderen bemoedigen en sterken. Bidden voor de nacht van gebed die ook dit jaar hier in deze gemeente gehouden wordt. Heere, wilt u ook daar broeders en zusters brengen. Geef hen in het hart om samen te komen, elkaar te ontmoeten, te kijken naar opnames van gemeentes elders in de wereld waar het geloof ervaren wordt en beleden wordt. Heere, wilt u ook dan van vrijdag op zaterdagnacht een gezegende tijd geven aan ieder die komt. Heere, we mogen deze morgen in uw hand leggen. We bidden voor het evangelisatiewerk dat ook vanuit deze gemeente uitgaat. Het werk dat gedaan wordt om mensen te bereiken. Heere, wilt u ook dat zegenen? Zegen de broeders van de raad. Zegen alle commissies die er zijn in de gemeente. En vader, wilt u ook al dat werk dat gedaan wordt en dat niet zichtbaar is, ook dat in uw hand zo vasthouden, dat ook daardoor de gemeente wordt opgebouwd en gezegend. Zegen de bezoek aan huis bij mensen die bezoeken nodig hebben. Vader, we mogen alles van u verwachten, ook deze morgen. De kinderen van de zonderschool, daar bidden we ook voor, heren, mogen ook zij vanmorgen een rijke zegen ontvangen van u. Bidden, heren, voor uw volk Israël. Uw volk, heren, dat uw eigendom is, zoals dat ook in uw woord staat, maar velen kennen u niet en zijn niet het eigendom van de Heer Jezus Christus. Heren, wilt u ook onder uw volk dat wonder uitwerken, dat de bedekking wordt weggenomen van hun aangezicht en velen deze tijd hun knieën zullen buigen voor hun Messias, onze Heer Jezus Christus. Heren, zo willen we deze morgen in uw hand leggen. We u bidden, Heer, om een rijke zegen. We vragen het alles uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u twee versen lezen uit het Markus-evangelie. Het laatste hoofdstuk en daarvan de laatste twee versen. Dan gaan we nog een lied met elkaar zingen. En dan lees ik uit Psalm 110, één vers. Maar straks gaan we wel wat meer lezen, want het gaat allemaal om dat thema. Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. Markus hoofdstuk 16. Markus 16, de versen 19 en 20. Markus 16, vers 19 en 20. De Heer Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heere medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Tot zover deze beide versen. Uit Psalm 110 wil ik het eerste vers nog met u lezen. Psalm 110, vers 1, waar ook het thema van vanmorgen ons genoemd wordt. Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Er staat dat het een psalm van David is, een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Broeders en zusters, er is een verschil als we kijken naar het Oude en Nieuwe Testament, wanneer het gaat om wat hier staat in deze psalm. Zet u aan mijn rechterhand, staat er, totdat ik uw vijanden gelegd heb tot een voetbank voor mijn voeten. Dan gaat het hier in het Oude Testament over de Messias die komen zal. Zo spreekt David en zo kijkt David ook naar de toekomst. Maar als we in het Nieuwe Testament komen en we gaan daar de teksten lezen waar diezelfde woorden staan, dan wordt niet zozeer meer over de Messias gesproken, over de Christus. Dat is één ding heel duidelijk, dan gaat het over de Heer Jezus. Hij die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, aan de rechterhand van de macht, zoals ook ergens staat. Hij die gezeten is en hij wacht totdat de vijanden gelegd zijn, ja, tot een voetbank voor zijn voeten. Of het dan Markus is, het Markus-evangelie, of in het boek Handelingen, of in de Hebreeënbrief. Het gaat dan steeds over de Heer Jezus Christus. Eerst willen we vanmorgen kijken naar het gedeelte uit Markus. U begrijpt, het is het einde van het Markus-evangelie en daar loopt dat hoofdstuk ook op uit. En in Markus 16 wordt ons verteld over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in die laatste 40 dagen dat Heer Jezus nog aan zijn discipelen verscheen. Het begint met de opstanding, de dag van Pasen. Het begint met de verschijning aan de discipelen. En daarna lezen we over die andere momenten dat Jezus verschenen is aan die mannen op weg naar Emmaus. Dat hij verschenen is daar bij het meer van Galilea en ook de opdracht geeft om uit te gaan en die boodschap bekend te maken. Maar u weet allemaal, ook vorige week zondag hebben we dat gehoord met Pinksteren. Het is nog een voorzichtig iets. Ze moeten wel uitgaan, maar ze kunnen niet uitgaan. Ze hebben geen kracht om die boodschap te brengen. Gods geest is nog niet uitgestort, maar als hij uitgestort is met Pinksteren, dan zullen ze die kracht hebben ontvangen om heen te gaan en te getuigen van de Heer Jezus Christus. Maar voordat de geest is uitgestort, is de Heer al de hemel binnengegaan. En daarover spreekt vers 19, de Heer Jezus dan, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En zij gingen naar die Pinksterdag uit om die boodschap bekend te maken. En waar het nodig was, heeft de Heer door wonderen en tekenen die boodschap bevestigd en bekrachtigd. Als wij aan de hemel denken, is voor ons vaak moeilijk om ons daar een voorstelling van te maken. Soms denk je aan straten van goud, maar u weet hoe we daaraan komen. Er is een lied dat daarover spreekt. De Bijbel, Openbaring, laat ook iets daarvan zien, maar hoe is dat dan precies? Hoe is het straks in de hemel? Nou, als u denkt aan de Heer Jezus, hij die gezeten is aan de rechterhand van God, is het dan zo dat hij vanaf dat hij de hemel is binnengegaan, altijd naast de Vader is gezeten? Als je over gaat nadenken, raak je je gedachten helemaal vast. Je raakt ook vast in je gedachten als je denkt aan onszelf. Als wij straks in de hemel komen, wat doen we daar? Nou, er zijn mensen die hier op aarde heel graag zingen. En die wil het geweldig om God te loven en te prijzen. Maar anderen die hebben wat moeite om te zingen, die zijn niet zo stemvast. En die denken, als ik altijd moet zingen in de hemel, en die zien er geweldig tegenop. En ik maak vaak kinderen of jongeren mee, die komen bij me. En die vragen dan, zijn er ook in de hemel dieren? Er was een tijdje geleden een tiener, haar hond was overleden. En dan denkt ze eraan. Nou, u ziet, zo zijn wij mensen, we maken ons voorstellingen. En voorstellingen die ook gevoed worden door wat de Bijbel ons zegt. Maar daar moet je niet al te veel over nadenken. Eén ding is heel zeker. Het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. En wat we ook tegen elkaar kunnen zeggen vandaag is, daar zijn alle tranen weg, alle moeite is weg, al het lijden is weg. En dan begrijpen we ook dat wij wat minder naar de hemel verlangen dan onze broeders en zusters die nu vervolgd worden. Zij verlangen ernaar om de Heer te ontmoeten, want hun leven op aarde is zo moeilijk, alleen al vanwege hun geloof in Christus, en dat ze daarvoor willen uitkomen. En wij hebben het zo gemakkelijk hier. Geen vervolging, hoewel er ook broeders en zusters zijn die, nadat ze tot geloof gekomen zijn in hun familie, er niet meer bij horen. Nou, die maken iets mee van een zekere vervolging. Maar dat hier staat in de Bijbel, dat Jezus gezeten is aan de rechterhand van God, dat is een gedachte die ook past bij de tijd van toen het werd opgeschreven. Net als de gelijkenis van de zaaier. Wij zien niemand meer met een mand met zaad of met een buidel met zaad rondgaan en zaaien. Maar dat beeld dat de Bijbel gebruikt is van toen. Dat beeld dat de Bijbel gebruikt wil zeggen, er is iemand die dat woord uitzaait, de Heere zelf. En dat woord dat uitgezaaid wordt, dat zaad, dat woord van God dat overal terechtkomt, dat gaat vrucht dragen. Hoewel die Satan er is om die graankorrels ook weg te halen, dat woord dat gezaaid wordt, dat probeert hij weg te halen bij de mensen vandaan. Dan heb je zo'n beeld te pakken. Nou, het beeld van het gezeten zijn aan de rechterhand van God is een beeld uit die tijd dat er een koning was en naast hem zat degene die met hem regeerde. En nu weet u allemaal dat niet alleen mensen zijn, niet alleen dienaren in de hemel die daar loven en prijzen. Nee, bij zo'n koning waren de dienaren die altijd stonden. En die stonden in dienst van die koning. Die deden hun werk. Maar aan de rechterhand van de koning daar zat zijn opvolger. Zijn zoon die vaak al enige macht had. Nou, dat beeld gebruikt de Bijbel om duidelijk te maken. Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En zo kom ik vanmorgen met u in een heel ander Bijbelgedeelte, in de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt ook over Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit. Maar in dat gedeelte wordt ook gesproken over diegenen die staan in de dienst van God. Hebreeën hoofdstuk 10, daar wil ik het met u gaan opzoeken, Hebreeën hoofdstuk 10... We beginnen in vers 11 met elkaar te lezen waar gesproken wordt over degene die niet dat voorrecht hebben om te kunnen zitten. Ze staan in de dienst. In Hebreeën hoofdstuk 10, vers 11, daar staat: voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Deze echter is na één offer voor de zonde gebracht te hebben, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Dus de priesters in Israël, in de tabernakel en later in de tempel, die stonden om hun dienst te doen. Het werk dat ze deden, dat eindigde nooit. 'S morgens het ochtendoffer en 's middags avonds het avondoffer. En als er iemand kwam met een zonde die hij gedaan had, had een offerdier bij zich, dan stond de priester om zijn werk te doen. En dan zegt de Hebreeënbrief: de hoge priester die wij mogen kennen, heeft één offer gebracht voor onze zonde. En nu is hij gezeten aan de rechterhand van de Vader. Daar zit hij, want het werk is volbracht. Voor onze zonde heeft hij zijn leven gegeven. En dan gaat het verder in dat gedeelte. En dan staat er: voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Nou, dat beeld is ook een beeld uit het Oude Testament. Er staat een voorbeeld in het boek Jozua, ik ga het niet met u opzoeken, ik zal het u noemen. Een voorbeeld in het boek Jozua, dat Jozua met het volk het land in bezit aan het nemen is. En overal zijn van die stammen en van die kleine volkjes met koningen die verslagen moeten worden, want Israël zal daar in dat land Kanaan gaan wonen. En dan vertelt Jozua in zijn boek dat er een moment is dat ze opeens in een grot 5 koningen vinden, koningen van die volkeren die verslagen moeten worden. En dan wordt er opdracht gegeven om die koningen uit die grot te halen. Ze worden gebracht bij Jozua. En dan geeft Jozua aan de stamhoofden van Israël opdracht om te komen. En dan komen ze bij die koning en dan gaan ze hun voeten zetten op de nek van die overwonnen koningen. Nou, dat beeld gebruikt de Bijbel. Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij wacht totdat de vijanden gelegd zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Nou, wat de Bijbel hier zegt, dat beschrijft eigenlijk 3 periodes. De eerste periode is de tijd waarin wij nu leven. Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. En overal in deze wereld zijn vijanden. Vijanden die verslagen gaan worden. En voor u staat zo'n vijand. Een vijand van God, een vijand van Christus. Want zo zijn we allemaal geboren in deze wereld. Als zondaren. Maar toen wij nog vijanden waren, heeft de Heer Jezus Christus zijn leven voor ons gegeven. En elke dag komen mensen tot geloof en worden vijanden verslagen. Geven mensen zich over aan de Heer Jezus Christus. Nou, in die tijd leven we. Dat het evangelie in deze wereld gebracht wordt en dat duurt al bijna 2000 jaar. In die tijd, toen het evangelie in Jeruzalem werd gebracht, was er nog geen vervolging. Maar u weet, heel snel daarna is die vervolging in Jeruzalem begonnen. Het eerste moment dat we zien dat er een vervolging is, is als Petrus en Johannes een man hebben toegesproken die verlamd is vanaf de schoot van zijn moeder en elke dag bij de schone poort zit. We hebben geen goud en zilver, zeggen ze. Maar wat we hebben, dat geef u in de naam van Jezus Christus, de Nazareer, sta op en wandel. En die man krijgt de kracht in zijn benen, hij kan staan, hij kan springen en God loven en prijzen. Maar even later lezen we in Handelingen 4, dat dan al die vervolging begint. Dat die beide apostelen op het matje worden geroepen, want in de naam van wie hebben ze dit gedaan? En daarna begint die vervolging langzaam maar zeker meer te worden. We gaan straks ook bij van Stefanus lezen aan het eind van de morgen. Een man die voor zijn geloof uitkomt. Die getuigt van zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Van het grote werk van God. Maar hij moet wel sterven daardoor. En door alle eeuwen heen zijn er mensen tot geloof gekomen. Maar die wel direct hebben meegemaakt. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat kost wat. Het geloof in de Heer Jezus Christus, dat brengt mijn leven zo in moeite, dat ik zelfs dat met de dood kan moeten bekopen. Nou, in die tijd leven we. Dat het evangelie uitgaat, wat er in een groot deel van deze wereld vervolging is. Want we leven nog niet in het vrederijk. In het vrederijk zullen wij met Christus regeren. En dan zult u merken straks, de Bijbel spreekt erover. In dat vrederijk is die vrede wel aanwezig. Maar het is nog niet zo dat het einde gekomen is. Ook daar spreekt de Bijbel over. Straks zal Jezus Christus aan God alles overgeven. En wij leven in de tijd die nu gekenmerkt wordt, dat het evangelie uitgaat en dat God grote dingen doet. Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. En we kennen allemaal de belofte die de Heer Jezus zelf gegeven heeft. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Nou, die bemoediging, die belofte, mogen vervolgde christenen meenemen. En ze mogen weten, Jezus Christus is bij me. Ook al gaat die vervolging alleen maar erger worden. En tegelijkertijd zien we dat in deze wereld waar vervolging is, ook dat evangelie kan uitgaan. Dat was van de week in de krant dat een grote orgelbouwer, zo'n orgelbouwer, Johannes Orgel, misschien kent u dat wel. Die zijn nu 150 orgels aan het bouwen. Die worden in containers gestopt en gebracht naar de Filipijnen. Omdat daar in dat land de gemeente van Jezus Christus zich steeds meer uitbreidt. En dan denken wij, in die kerken hebben ze een band voor in de kerk zitten. Nee, ze willen Johannesorgels hebben. 150 stuks die gebouwd worden en verscheept worden naar de Filipijnen. Want ook in dat land waar vervolging is, het evangelie wordt daar gebracht en mensen komen tot geloof. Gisteren las ik nog iets anders in de krant. Frankrijk, een land heel dichtbij hier in Europa. Elke 10 dagen ontstaat in Frankrijk een nieuwe evangelische gemeente. En tegelijkertijd weet je van Frankrijk hoe moeilijk het is om voor je geloof uit te komen. Die beide kanten zijn er in deze wereld. En wij kunnen het evangelie vrij brengen, overal waar we naartoe gaan. Maar er kan een tijd komen, ook in ons land, dat die tijd voorbij is. Dat ook hier vervolging gaat komen. En er zijn broeders en zusters van ons in deze wereld die bidden voor ons, opdat wij die vrijheid hebben, die vrijheid niet verkeerd zullen gebruiken. Want dat kan zo gemakkelijk gebeuren. Juist waar vervolging is, groeit de gemeente van de Heer Jezus Christus. En hier in Europa, waar geen vervolging is, niet die vervolging van Noord-Korea of van landen waar de islam zo aanwezig is, waar geen vervolging is, zien we dat de kerk steeds kleiner wordt. En tegelijkertijd die bemoediging dat de Heer met zijn werk doorgaat. Die psalm die we gelezen hebben van David, die spreekt over de Messias die gezeten is aan de rechterhand van God. Dat is een moment, we gaan met elkaar opzoeken in Matteüs 22, dat er Jezus in gesprek raakt met de fariseeën. Dat is na de intocht in Jeruzalem. En de heiland weet dat over enkele dagen voor hem het lijden begint. En zijn sterven voor een verloren wereld. In Matteüs 22, vers 41, ontstaat een gesprek tussen Jezus en de fariseeën. Vers 41, Matteüs 22, toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun zeggende: wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids zoon. Hij zei tot hen: hoe kan David hem dan door de geest zijn Heere noemen als hij zegt: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Indien dan David hem dus Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem daarop iets antwoorden, en evenmin durfde iemand van die dag af hem weer iets vragen. Dit is Psalm 110. David, die spreekt over zijn Heere en zegt: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere: zet u aan mijn rechterhand, totdat uw vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor uw voeten. De Heer, dat is de Heere God. Dat is Yahweh. Hij zegt tot mijn Heere, zegt David. En de Heere van David is Jezus Christus, die uit David geboren zal worden, maar voor wie David zal neerknielen. Want ook voor de zonde van David moest Heer Jezus Christus zijn leven geven. Dat gesprek met de fariseeën. Dat gesprek dat we hier even net gezien hebben. Jezus vraagt: hoe kan David dat zeggen? Nou, David sprak over Jezus Christus. Jezus die over enkele dagen zal staan voor Caiaphas. En ook dan tegen Caiaphas zal zeggen: de Zoon des Mensen zal zich zetten aan de rechterhand van de macht. Aan de rechterhand van de Vader. Totdat hij komen zal met macht en majesteit. Nou, dat moment dat Jezus komt met macht en majesteit, dat is het moment waar Israël naar uitziet, waar de Bijbel over spreekt, het moment waarop het vrederijk aanbreekt. En wij weten als kinderen Gods, voor het aanbreken van het vrederijk komt eerst dat moment dat Jezus Christus terugkomt met de wolken des hemels, om de gemeente thuis te halen. Nou, daar mogen we naar uitzien. Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader, die door zijn geest in ons woont, die ons bemoedigt en zegt: ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik heb u gezegd, de man die openlijk als eerste moet lijden en sterven voor de Heer Jezus Christus, dat is Stefanus. Ook Petrus, Johannes hebben al even moeten lijden, maar dat hij moet sterven om zijn geloof, dat is Stefanus. En over hem lezen we in Handelingen hoofdstuk 7... dat geweldige getuigenis de Heer gebruikt om hem te spreken over de grote daden van God die de Heer door alle eeuwen heen verricht heeft. Weet je wel, van Petrus van de Pinksterdag. Hij sprak over de grote daden van God en ze zeiden, die mannen zijn dronken geworden. Nou, hier vanmorgen is Stefanus, die een hoofdstuk lang meeneemt allen die bij hem staan in Gods grote werk door de eeuwen heen, vanaf Abraham via David, door de eeuwen heen tot Jezus Christus. En dan lees ik met u vanaf vers 54. Toen zij dan deze dingen hoorden, dat ze dus moordenaars zijn van Jezus, toen ze dit hoorden, sneed het hun door hun hart. En ze knersten de tanden tegen hem, tegen Stefanus. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand van God. En hij zei, zie ik ze de hemel geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Dit is een heel bijzonder vers, broeders en zusters. Want tot nog toe hebben we gezien dat hier Jezus gezeten is aan de rechterhand van God. Dit is de enige tekst waar staat dat hij staat aan de rechterhand van God. Ik denk als Israël zich op dat moment bekeerd had op de prediking van Stefanus, dan had hier Jezus kunnen komen. Maar Israël heeft zich niet bekeerd. En dat was allemaal in Gods plan vervat, want Israël zou eerst, die takken zouden worden weggehouden, opdat er andere takken geënt zouden worden. En zo zijn er 2000 jaar bijna voorbij gegaan, dat het evangelie deze wereld is ingegaan, dat de gemeente ontstaan is, de gemeente die moet lijden, want de Heer Jezus zegt, als ze mij vervolgen, zullen ook jullie vervolgen. En Stefanus gaat hier meemaken, als hij Jezus ziet staan aan de rechterhand van de Vader. Hij gaat nu meemaken wat het kost om voor je geloof uit te komen. En ik denk dat het een belangrijke vraag is, die ik zelf ook niet kan beantwoorden, maar wel een belangrijke vraag om over na te denken. Als wij vervolging gaan meemaken, kunnen wij dan staande blijven? Zullen wij voor ons geloof dan ook durven uitkomen? Nou, die vraag heb ik me al vele jaren geleden voor het eerst gesteld toen ik pas tot geloof kwam. Ik denk dat wij het in eigen kracht niet kunnen. Maar als het zover komt dat hier de gemeente vervolgd gaat worden, dan zal de Heer ons de genade geven om net als Stefanus voor ons geloof uit te komen. Nu moet ik niet denken aan de pijn die het dan zal zijn. Maar de Heer is zo genadig, want onze broeders en zusters overal ter wereld ontvangen de genade om in dat lijden te blijven staan en te getuigen van de hoop die in hen is. En onze opdracht is, nu in deze tijd, om de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is. En dan komt het weer naar voren, hè, in de Colossensebrief. Gezeten aan de rechterhand van God, aan de rechterhand van de Vader. Paulus schrijft in de Korinthebrief het prachtige hoofdstuk over de opstanding. Ook over Jezus die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En dan noemt Paulus de laatste vijand die onder zijn voeten geworpen zal worden. En die laatste vijand is de dood, die onder de voeten geworpen wordt van de Heer Jezus Christus. Stefanus, vol van geloof en vol van de Heilige Geest, die getuigt van zijn geloof in Christus. De stenen worden opgepakt en naar hem toegeworpen. En het is zo geweldig, hij getuigt dan en hij zegt, Heere, ontvang mijn geest. En op zijn knieën vallende staat er, reken hun deze zonde niet toe. En weet u wie erbij staat om de mantels in ontvangst te nemen van de mannen die die stenen werpen? Dat is Saulus. de vervolger van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan ziet u dat de Heer Jezus machtiger is. Dat hij alles te zeggen heeft, want vanuit de hemel spreekt hij jaren later tot deze Paulus. En Saulus komt tot geloof in Jezus Christus. Nou, daarom wacht de Heer met terugkomen. Omdat er mensen zijn, jongeren en ouderen, hier ook in Nederland, ook onder ons misschien wel, die dan nooit hun knieën voor hem gebogen hebben. Peter zegt in zijn brief, de Heer is langmoedig jegens u. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot geloof komen. En daarom wacht hij met het zenden van zijn zoon. En nu dit jaar opnieuw een zondag voor de vervolgde kerk, en komende vrijdag de nacht van gebed. Dan zijn we weer een jaar verder gekomen. Wij in onze gemeente hebben elk jaar zo'n nacht van gebed. De eerste jaren dat we deden, dan begonnen we om 10:00 s'avonds tot 6:00 s'morgens. Nou, dat is best zwaar, dat begrijpt u. Onze broeder heeft ook gezegd, ja, maar juist in nacht hebben ook gelovigen zoveel moeite, hè? Gelovigen die vervolgd worden. We hebben het ook gezet sinds vorig jaar om 8:00. Er kunnen ook mensen die wat moeite mee hebben, gewoon komen om 8:00. Ze kunnen blijven tot 10:00, tot 12:00, tot 1:00. Je kunt binnenkomen als je wil, ook later op de avond. Want samen mag je bidden. Voor de gemeente die vervolgd wordt. Voor broeders en zusters die lijden om hun geloof in Christus. Maar vaak zijn het mensen die geestelijk zo rijk zijn. En die voor ons een voorbeeld zijn. Mensen die door elkaar worden geschud. Zoals ook de Heer Jezus dat zegt van Petrus. De Satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet zal bezwijken. Nou, de Heer Jezus zit in de hemel. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij is onze voorspraak. Want in de Johannesbrief staat, als wij gezondigd hebben, werden we een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed reinigt ons van al onze zonden. Ook van de zonde van de gemakzucht. Ook van de zonde dat we hen die vervolgd worden zo vaak vergeten. Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader zit, die door zijn geest woont in ons hart en ook ons die belofte heeft gegeven. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Amen. Zullen we samen gaan danken? Vader in de hemel, we danken u dat we in deze tijd mogen leven, de tijd waarin de evangelie nog altijd mag uitgaan, we zelf ook daaraan mogen meewerken. Heren, want ook dat is een voorrecht dat u aan ons gegeven hebt. Mogen ervan getuigen, van spreken tot andere mensen. En als gemeente, heren, mogen we op allerlei manieren die boodschap aan de wereld om ons heen brengen. In een land waarin heel veel geslotenheid is voor het evangelie, omdat mensen, ja, het niet meer willen. Op de kerk zijn uitgekeken en niet meer herinnerd willen worden aan vroeger. En toch weten we hier ook in deze tijd, ook in ons land, hier in de plaats waar we wonen en werken, ook hier geeft u geopende deuren. En soms hier is zo wonderlijk als we denken dat het hopeloos is. Hoor je opeens van Frankrijk dat daar elke 10 dagen een gemeente ontstaat. En daarin op de Filipijnen dat er mensen zijn die ook, ja, dat geloof zo kunnen verkondigen aan anderen, dat ook daar overal gemeentes ontstaan, ook in deze wereld, heren, op zoveel plaatsen, leeft de gemeente en breidt het werk zich uit, ontstaan nieuwe gemeentes. En daar waar geleden wordt om het geloven in Jezus Christus, heren, daar bent u ook aanwezig en we bidden voor hen die dat aan de lijve meemaken. Heer, mogen zij bemoedigd worden omdat u vasthoudt en sterkt en hoop geeft voor de toekomst. En het uitzicht naar boven, Heer, want wat Stefanus gezien heeft, een geopende hemel, mogen wij zien door het geloof. En we mogen Jezus zien, Heer, onze heiland, onze verlosser. Heer, we mogen ons allerlei voorstellingen maken van straks. Maar het is veel mooier en veel heerlijker dan we ons nu kunnen bedenken. En daarom bidden we ook, bewaren ons, Heer, voor allerlei fantasieën. Heer, want het gaat om u. Om wie u bent, dat u de overwinnaar bent, dat u gezeten bent aan de rechterhand van de Vader. En in ons leven, Heer, alles te zeggen hebt. Zo zijn we ook begonnen vanmorgen met het lied dat u de koning van ons hart bent. Heer Jezus, wilt u op de troon van ons leven zitten? Als misschien sommigen het hebben meegemaakt in de afgelopen tijd, dat ze zelf op die troon weer zijn gaan zitten. Heer, laat hen dat zien, laat ons dat zien, want het kan zo geniepig ons leven binnenkomen dat niet u alles te zeggen hebt, maar dat we zelf de touwtjes in handen willen nemen. Heer, wil ons daarvoor bewaren. Als we door uw geest, Heer, het mogen zien, dat we zelf proberen Heer en Meester te zijn. Heer, kom dan weer in ons leven en neemt u die plaats in die u toebehoort. Want alleen dan zijn we werkelijk gelukkig. Als we alles aan u kunnen overgeven. Kunnen zeggen, Heer, doe het maar in mijn leven. Dan mag ik in uw dienst staan. En dan mag ik dat woord brengen. Dan mag ik ook meemaken een stuk lijden misschien wel. Dat je ook bij je familie er niet bij hoort. Heer, maar de rijkdom is dat we u mogen kennen. En dat we de kracht van uw genade mogen kennen. Dat uw geest, Heer, in ons leven aanwezig is. Dat u ons vervult, Heer. Dan kunnen we ook getuigen en spreken. En zeggen, Heer, vergeef het wat zij ons en mij aandoen. Want ze weten het allemaal niet, ze beseffen het niet. Heer, dan zijn we rijke mensen als we zo vrij zijn en u toebehoren. En mogen weten dat u met ons gaat, al de dagen, tot aan de voleindende wereld. Heer, dan het grote ogenblik dat we u mogen ontmoeten, willen we ook vanmorgen uitzien. Daar hebben we al gezongen in onze liederen. Daarvan mogen we getuigen, Heren, tot die dag aanbreekt dat we u mogen ontmoeten. Heren, we danken u voor deze morgen. We loven en prijzen u tot in alle eeuwigheden. Amen. We gaan deze dienst afsluiten met een lied opnieuw uit Johan de Heer, 722. 722. Dat gaan we zometeen staande met elkaar zingen, 722. Het eerste en het tweede voor de zegen en na de zegen ook het derde couplet. Kroon hem met gouden kroon. genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost van de nabijheid van de Heilige Geest is met een ieder die de Heer Jezus Christus van harte lief heeft. Amen.